Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Gods lof met de woorden van Psalm 100... alle vier de versen. Wij luisteren naar Gods gebod en we zingen daarna uit Psalm 25, vers 4 en vers 7. Is Heren goedheid, kent geen palen, geen grenzen. God is recht, Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 4 en 7. Hoe wil God dat wij leven? We horen dat vanmorgen uit Leviticus 19 en we horen dat met Israël mee. Heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterplaat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok blijven koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Amen.
Oh.
Laten we ons voor God verootmoedigen en bidden om het licht van zijn geest. Heere onze God, barmhartige Vader, wij danken en loven u dat u ons vanmorgen hier samenbrengt op de eerste dag van de week. De opstandingsdag van Jezus Christus uit de doden. Wij danken u, o God, voor uw trouw die zoveel groter is dan onze ontrouw. En hier zijn wij nu gekomen. Op deze plaats waar gij ons wilt ontmoeten, waar wij met eerbied en ontzag uw heiligheid begroeten op de eerste dag. Heere God, wie zijn wij dat u naar ons omziet? Wie zijn wij dat u een God van mensen bent? En dat u van ons leven afwijkt. Voor u, zo spreken we eerlijk uit, liggen alle harten open. U kent ons in onze gedachten, woorden en daden. En wij buigen ons voor u neer. Heere God, vergeef ons als wij niet hebben gewandeld in de weg van uw geboden en uw beloften. We hebben gehoord waar het om draait. De liefde tot u. De liefde jegens onze naasten. Vergeef ons, o God, dat wij schuldig staan aan de liefde. Zie ons aan in het offer van uw Zoon, die alles heeft volbracht. En wilt u ons leven vernieuwen door uw Heilige Geest, die levend maakt, die Heere is. Wij bidden u, vestig ons oog op u, op uw lof, op uw naam, dat het ons daarom te doen zal zijn vanmorgen. Want het is een eredienst waarin wij u danken en loven. En waarin wij de richting worden gewezen. Dat niet alleen u neemt ons mee in de beweging van uw koninkrijk. En daar bidden wij u om. Wilt u dat doen, o God? Ons meenemen in de beweging van uw heil, van uw evangelie. We danken u dat er hier op deze plaats woorden worden gehoord die nergens anders klinken in deze wereld. Woorden van leven, woorden van heil, woorden van ontferming, woorden van vergeving. Wij bidden u om uw Heilige Geest. Geef ons een open oor. Geef ons een ontvankelijk hart. En breng ons op de toonhoogte van de lofprijzing. Hier in de kerk en waar wij met deze dienst verbonden zijn. Stem ons samen in de lofprijzing op uw grote naam. En wil ons bidden horen. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. De eerste schriftlezing is uit het boek van de Psalmen, Psalm 123. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. Zie, zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren, zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig is. Wees ons genadig, Heere, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd met verachting. Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot van de zorgelozen, de verachting van de hoogmoedigen. De tweede lezing is uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, daarvan hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 13. Marcus 13. En toen Jezus uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tegen hem: Meester, kijk wat een stenen en wat een gebouwen. En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem, toen zij alleen waren: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: Pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben. En ze zullen velen misleiden. En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word niet verschrikt, want dit moet gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. Past u op uzelf, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden, en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden, omwille van mij, tot een getuigenis voor hen. En het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet, maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood, en de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En u zult door allen gehaat worden, omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Zo luidt het woord van God. Wij zingen, nadat we onze liefdegave hebben gegeven, uit Psalm 74, vers 1, 7, 9 en 10. Het gaat ook over een situatie waarin de tempel ter neer ligt en er geen profeet meer is. U ontvangt eerst gelegenheid om uw liefdegave te geven. Er zijn 3 collecten. De eerste heeft als doel de zendingsexpeditie. De tweede is voor het college van kerkrentmeesters. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Wij zingen Psalm 74, vers 1, 7, 9 en 10. Naar de preek zingen we uit Psalm 42, vers 3 en 5. Psalm 42, vers 3 en 5. Uit Marcus 13, het vierde vers, daar vragen de leerlingen: wanneer zullen deze tekenen, deze dingen gebeuren? En wat is het teken? Hoe? Wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En het dertiende vers: u zult door allen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, zegt Jezus, die zal zalig worden. Boven de preek heb ik geschreven: het einde is het einde niet. Gemeente van Christus, het hoofdstuk dat we hebben gelezen wordt wel de kleine apocalyps van Marcus genoemd. Waarom? Nou ja, het is vol met onthullende apocalyptische beelden. Bloed, vuur, rookdamp. Moet dat nou, zou je zeggen? Moeten we het op zondag in de kerk daar nou ook al over dat soort dingen hebben? Onze tijd, onze wereld is toch al apocalyptisch genoeg. En dan bedoel ik niet alleen de opwarming van de aarde. Maar dan zie ik die beelden voor me, die verschrikkelijke beelden van mensen op de Middellandse Zee. Die niet meer te redden zijn of ternauwernood gered worden. Dan zie je beelden van mensen na een aardbeving in Nepal. Het niets ontziende geweld in Syrië en Irak. Boven Egypte. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Kijk, als het in Marcus 13 over het einde gaat, kunnen wij ons dat vandaag de dag heel goed voorstellen. Onze werkelijkheid kan in één ogenblik zomaar worden weggevaagd. Het is één en al apocalyps. Wanneer Jezus uit de tempel naar buiten gaat, zegt een van zijn leerlingen tegen hem: meester, kijk eens wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. En dan zegt Jezus: die grote gebouwen die je nu ziet, wees er zeker van, geen steen zal op de andere steen blijven. Alles, dit alles, zal worden afgebroken. Als je daarover nadenkt, dan zijn dat dramatische, ongelooflijke woorden. De indrukwekkende tempel van Jeruzalem, gebouwd door Herodes. Als je die niet gezien hebt, zei het spreekwoord, dan heb je nog nooit iets moois gezien. De tempel, het centrum van de Joodse eredienst, maar ook het teken van godsdienstige macht. Zoals er op zoveel plaatsen dat soort tekens zijn opgericht. Denk maar aan de kathedralen in Frankrijk. Of grote piramides, moskeeën. Hoe hoger en hoe groter, hoe beter. Een teken van godsdienstige macht. Jezus zegt: van die macht blijft niets meer over. In Jeruzalem vind je alleen nog maar een klaagmuur. Dat is wat er zal gebeuren. God zal zelf zijn tempel omstoten. En zo is het ook gebeurd in het jaar 70 na Christus door de hand van de Romeinen. En gemeente, wij kunnen ons niet voorstellen wat de impact van die gebeurtenis moet zijn geweest. Toen de Twin Towers instortten op 11 september, kopte een Duitse krant: lieve God, sta ons bij. Nou, zoiets, maar dan in veelvoud, betekent de val van de tempel. Dit is het begin van het einde. Als de tempel valt, dan stort de hele wereld in. De vier leerlingen die bij Jezus zijn op de Olijfberg, de intimi, die vragen aan hem. Dat is dan een volgende scène. Eerst is Jezus nog net in de tempel. Maar nu zitten ze op de Olijfberg met het zicht op de tempel. Vertel ons, wanneer zal dat gebeuren? En aan welk teken kunnen we herkennen wanneer het zover is? Dus kennelijk voelen de leerlingen iets aan van de reikwijdte van wat Jezus heeft gezegd. Van het val van de tempel. En ze willen van hem weten wanneer dat zal gebeuren en hoe dat zal gebeuren. Subtiel staat er in de tekst, zo kan het in ieder geval ook vertaald worden, dat zij ieder afzonderlijk hiermee bij Jezus aankloppen. Dus ze vragen het allemaal voor zichzelf. Dus zelfs oog in oog met die komende crisis willen de leerlingen elkaar nog eventjes de baas zijn. Vertel het mij, alstublieft. Geef mij die allergeheimste kennis over het wereldeinde. Wanneer? Hoe? Geef mij die voorkennis. Zijn dat gemeenten niet trouwens de altijd terugkerende vragen die wij stellen? Wanneer? Hoe? Wij willen de Heere God zo graag in de kaart kijken. Mozes vraagt het in de ontmoeting met God. Laat mij toch uw majesteit zien. Filippus vraagt het aan Jezus. Heer, toon ons de Vader. Dat is kennelijk een soort menselijk oerverlangen. Heer, laat ons niet geloven. Laat ons niet op u vertrouwen. Maar geef ons kennis. Laat ons zijn als goden. Met kennis van goed en kwaad. Met kennis van wanneer en hoe. Maar zo'n antwoord geeft Jezus niet. Op die manier gaat het ook niet toe tussen God en de mensen. Wij hebben die kennis niet. En wij weten wel een heleboel. We kunnen ontzettend veel. Maar met al onze technieken, met al onze prognoses, weten wij niet wanneer en hoe. Wij kunnen Gods majesteit niet zien. Wij kunnen de Heere God alleen maar volgen op zijn weg, door de geschiedenis heen, op de weg van zijn toekomst. Jezus vertelt niet wanneer en hoe, maar hij zegt wel wat er gaat gebeuren en welke houding daarbij past. Die combinatie komt in het vervolg steeds terug. Dus wat er gaat gebeuren en welke houding daarbij past. Eerst die houding. Jezus zegt, zie toe, pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen er velen komen die zich voor mij zullen uitgeven. Letterlijk staat er, en de Statenvertaling vertaalt het ook heel letterlijk. Er zullen er velen komen die zullen zeggen, ik ben de Christus, is er achtergevoegd. Ik ben het. Wij herkennen die woorden wel uit het evangelie naar Johannes, waar Jezus zelf zegt, ik ben het licht voor de wereld. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Nu, dat staat er dus te gebeuren. Er zullen mensen komen met messiaanse aspiraties. Goeroes, führers, sterren, idolen, geestelijk leiders, therapeuten. Hoe die messias ze ook mogen heten, hoe ze zich ook noemen, ze zullen ons een gevoel van veiligheid geven. En een gevoel van zekerheid. Wij weten wat er gebeuren moet. Ik weet hoe jouw leven weer op de rit komt. Je moet bij mij zijn. Ik ben het. Maar dat soort messiassen, ze pakken je in, ze kleden je uit en ze maken je vooral ook diep afhankelijk van hen. Met hun ik ben het voeren ze je zomaar in het duister van de nacht. Ik ben het. Wanneer, gemeente, spreekt Jezus die woorden uit, ik ben het? Nou, dat is niet op een massameeting van een politieke partij of op internet. Jezus spreekt die woorden uit in het volgende hoofdstuk, als hij geboeid staat voor de hoge priester. Ik ben het. En daarmee is tegelijk zijn doodvonnis getekend. Zo'n Messias hebben wij, gemeente. Zo'n Messias is Jezus, een koning die knecht wil zijn. Hij regeert met de tekens van het kruis in zijn handen en voeten. Hij is gekomen om te dienen. Maar de Messiassen van deze wereld, daar kun je ze aan herkennen. Die willen dat jij hen dient, dat ze aan jou verdienen. Pas toch op dat niemand jullie verleidt. En dan gaat Jezus nog verder. Als jullie berichten horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verontrust, raak dan niet in paniek, want dat is het einde nog niet. In de dagen van Marcus, gemeente, waren er net als nu allerlei gewapende conflicten, veldslagen, opstanden, staatsgrepen, aardbevingen, hongersnoden. Bedreigende ontwikkelingen waarvan de mensen zeiden, dit moet wel het einde zijn. Ze hoorden er dan alleen wat later van, misschien pas maanden later. Wij zien het vaak in real time. Maar het zijn ontwikkelingen waarvan de mensen zeiden, dit moet wel het einde zijn. Nu, van alles wat wij zien als het einde, al dat geweld, al die verschrikkingen, daarvan zegt Jezus, dit is het einde niet. En hij zegt dat tot troost, ter bemoediging. Wees niet verontrust, dit is het einde niet, want die dingen moeten gebeuren. Die dingen moeten gebeuren. Het staat twee keer in de tekst. Die dingen moeten gebeuren en verderop staat er, eerst moet aan alle volken het evangelie worden verkondigd. Dat moet. Als je daarover nadenkt, dan is dat natuurlijk nogal wat. Eerlijk gezegd. Daar kun je het gerust moeilijk mee hebben. Moet dat allemaal plaatsvinden? En van wie dan? Zijn al die rampen, al die oorlogen, zo'n verschrikkelijke aardbeving, zijn dat nou allemaal onderdelen van Gods plan om de nieuwe tijd te laten komen? Maar zal dat heil wat komende is, dan nog wel opwegen tegen al het onheil wat eraan vooraf gaat? Vraagt u zich dat zelf nooit eens af? Kunnen we dat geloven? Het moet gebeuren. Hoe kom je daarmee uit? Het woordje moeten kun je ook anders lezen. Niet als iets dat God graag zou willen, maar als de consequentie, als het gevolg van wat wij als mensen hebben aangericht en op gang hebben gebracht. Kijk, een wereld waarin God is afgezworen, waarin hij niet meer meetelt, een wereld waarin de mens geworden is tot de meester van het universum, waar alleen nog maar vertrouwd wordt op de wetenschap, waar alleen nog de markt en het geld worden aanbeden en verafgoud. Ja, in zo'n wereld, daar staat het ene volk op tegen het andere. En daar worden onze eigen belangen tot bloedens toe uitgevochten. In zo'n wereld gaan mensen elkaar verraden. Dat kan niet anders. Dat moet wel. Als God niet bestaat, dan is alles geoorloofd. En dan wordt de bewoonbare wereld teruggebracht naar de chaos van voor de schepping. De verschroeide aarde, woest en ledig. Dan zie je de beelden van Aleppo en Homs voor je. Jezus zegt dat dan zelfs het intiemste van wat een Jood zich kan voorstellen. De bloedband, die telt dan niet meer. Gezinsleden verraden elkaar. Als alles gaat draaien om de mens, om mij, gemeente, dan kan dat niet uitblijven. Die dingen, ze moeten wel gebeuren. En toch, hoezeer ik deze uitleg ook beaam, in dat woordje moeten zit toch op de een of andere manier de bemoeienis van God. En niet als iets dat God zo heeft uitgestippeld. Want wij weten uit de schrift dat God het kwade niet wil. God is de God van het leven, uit de dood, de God van Pasen. In hem is licht, schrijft Johannes, en er is in hem geen spoor van duisternis. Maar dwars door al die nachten en duisternissen van deze wereld heen, is hij bezig zijn rijk te laten komen. En daarom worden die verschrikkingen hier door Jezus ook geduid als weeën. Dat woord gebruikt hij, de weeën die de geboorte van iets volstrekt nieuws aankondigen. Paulus zegt, het is de schepping die als in barensweeën zucht. Hoe dat precies allemaal zit, gemeente, ik kom daar niet uit. Je voelt dat de antwoorden, dat onze redeneringen niet voldoen. Maar ik kom ermee bij God uit. Zoals Psalm 123 het verwoordt, naar u sla ik mijn ogen op. O God, waarom toch? En hoe lang nog? En waartoe dit alles? Ontferm u toch over ons en over deze wereld. En ik geloof dat dat ook de plaats is waar de Heer Jezus Christus ons wil hebben, dicht bij God. Dat maak ik uit de woorden aan het slot van de schriftlezing, in vers 13. Dat wie volharden zal, tot het einde gered zal worden. Behouden zal worden. Zalig zal worden. Die woorden in vers 13, die volgen op de aankondiging van tegenstand en vijandschap. Dat is wat Jezus leerlingen te wachten staat. Je zult voor het gerecht worden gesleept. Je moet voor machthebbers van mij getuigen. Jullie zullen worden weggevoerd om te worden uitgeleverd. Gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal, wie stand houdt tot het einde, die zal worden gered. Als je dat leest, toen ik dat las, dacht ik van ja, wat weten wij daar eigenlijk van? Wat voor benul heb ik daar eigenlijk van? Van wat Jezus hier zegt over getuigen en over lijden. Vandaag aan de dag staat in veel gemeenten heel sterk het begrip discipelschap centraal. Jezus volgen als leerling, leerling van hem zijn. Maar houden we daar eigenlijk rekening mee dat zich dat ook bij ons kan herhalen? Christenen in Irak, in Libië, in Pakistan, ja, die worden gehaat en soms voor het gerecht gesleept. En vaak dat niet eens, maar zomaar vermoord. Wat weten wij daarvan? Aan de andere kant, gemeente, geldt ook niet voor ons dat je zomaar kunt worden uitgedaagd om kleur te bekennen. Kan zomaar aan je gevraagd worden. Voor de rechtbank, van de wetenschap, van de politiek. Of voor het tribunaal van je collega's in de lunchpauze. Of de rechtbank van je familie. En dat kan ook in zekere zin iets van lijden met zich meebrengen. Al blijft dat een groot woord. Maar wel onbegrip en miskenning. Dingen waar je pijn aan hebt, waar je verdriet van hebt. Ook dan geldt, wie stand houdt tot het einde, zal gered worden. En dan zou je daar gemakkelijk somber van kunnen worden, van zo'n opdracht, zo'n aansporing. Want Jezus legt het toch helemaal bij ons neer. Jij moet volharden, u moet volharden, u moet het volhouden. Dat is een hele zware opdracht, bijna iets bovenmenselijks. En ja, dan is het ook onmogelijk, nietwaar? Maar zo moet je die woorden niet lezen. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is een aansporing vanuit de liefde. Jezus blijft aan ons trekken. Hij blijft ons activeren om dicht bij hem te blijven. Om het koninkrijk te verwachten. Om te blijven geloven, hopen, liefhebben. En, zegt hij, tegelijk zend ik mijn geest, de Pinkstergeest, die het je de woorden in de mond zal leggen. Die ervoor zorgt dat de liefde levend blijft, dat het vuur blijft branden. Dat je zult kunnen spreken of zwijgen als het erop aankomt. De Duitse schrijver Heinrich Böll die schreef een roman, Biljarten om 9:30 heet dat boek. En in dat boek komt een kleine groep mensen voor die gezworen hebben dat ze niet zullen eten van het sacrament van de buffel. En wat is dat, dat sacrament van de buffel? Nou, dat is alles waar Hitler en het nazisme voor staan. Het geweld, het kwaad, de angst, het recht van de sterkste. Daar willen, daar kunnen ze niet in meegaan, die groep mensen. En waarom niet? Nou, omdat zij hebben gegeten van het sacrament van het lam. Zij horen bij die andere Messias die zich liet kruisigen en die is opgewekt. Gemeente, dat in alle eenvoud is standhouden in de eindtijd. Dat je je laat sturen, laat troosten door de geest van Christus. En dat is volharden. Blijven hopen op het koninkrijk van de vrede. Niet wanhopen, maar blijven bij de God van Pasen. Het is vandaag de Paasdag, elke zondag weer. Daarom komen we samen, om ons dat te binnen te brengen. Pasen is het grote teken dat er behoud is. Redding, toekomst, door de dood heen. Weet u al die dingen die op ons afkomen? De gruwelen, de demonie, de duisternis. Je kunt het je niet voorstellen, maar het zal voorbij gaan. Het lijkt oppermachtig wat je in de krant leest, wat je op het journaal ziet. Het geweld, het onrecht. Maar aan dat alles komt een einde. Er lijkt niets en niemand tegen opgewassen. De levensbedreigende ziekte. De spoken en trauma's uit je jeugd. De gebrokenheid in je relatie. De tranen, de bitterheid van het leven. Je kunt het je niet voorstellen, maar het zal voorbij gaan. Jezus zegt, het einde is het einde niet. Want onder de afzichtelijkheid van deze wereld staat de trouw van God die het werk van zijn handen niet loslaat. En weet u, dat goede nieuws, dat moet in deze wereld verkondigd worden. Jezus leeft. Er is toekomst. Voor de wereld. En voor jou. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten wij danken en bidden. Grootmachtig en heerlijk God in de hemel, Gij zijt de eeuwige trouwer. En wij danken U dat het einde niet is. Dat wat wij om ons heen zien gebeuren, in ons eigen leven zien gebeuren, niet het laatste is. Wij danken U dat U ons daar vanmorgen al luisterend door Uw woord en geest van verzekerd. Want U bent de God van Pasen, van het lege graf, van het voorgoed begonnen begin. En daarom is er toekomst. Ook in een wereld waarin wij soms geen hand voor ogen kunnen zien. Heere God, wij danken U voor de belofte van Uw geest, die de woorden in de mond zal leggen. Uw geest die ons aanvuurt om het vol te houden in zijn geheime werk, ons verzekerd van Uw vaste belofte. Wij bidden U, wilt U ons met die geest bezielen? Juist als wij in het donker gaan, als het moeilijk is, als het leven ons zwaar valt. Heere God, wij bidden U om Uw ontferming voor Uw kerk, Uw kinderen die worden vervolgd en verdrukt, die moeten lijden omwille van Uw naam. Wees hen zeer nabij. Hou hen staande, o God. Schenk hen de vreugde om U te dienen. Wij bidden U voor allen die op de vlucht zijn voor het geweld in het Midden-Oosten. Wij bidden U voor vluchtelingen die onderweg zijn naar Europa. Wij bidden U voor allen die om hen geven, die zich om hen bekommeren. Heere God, wij bidden U ook om wijsheid en inzicht aan de regeringen van de Europese landen, aan de regeringen, de machthebbers in deze wereld, ook als zij daar zelf niet om vragen. Ontferm U, o God. Bewaar ons ervoor dat wij aan cynisme ten onder gaan. We bidden U om Uw ontferming voor de kinderen in deze wereld, die zo vaak ook het kind van de rekening zijn. Heere God, wij bidden U om de komst van Uw koninkrijk, van vrede en gerechtigheid, dat over deze wereld zal opgaan. Geef ons een open oor om de signalen van Uw geest te onderkennen. En bewaar ons bij de belofte van Uw toekomst. Heere God, zo bidden we U ook voor Uw gemeente aan deze plaats. Bidden we U ook om Uw leiding in het beroepingswerk. Geef fijngevoeligheid om te verstaan waarop het aankomt. Dat vragen we U in het bijzonder ook voor de generale synode van onze kerk die deze week bijeenkomt. Geef ook daar fijngevoeligheid om te verstaan waarop het aankomt. En wilt u met uw geest voor de kerk in deze wereld en ook in ons eigen land, onze eigen plaats, nieuwe wegen schrijven in de tijd. Heren, wij dragen aan u op wie ziek zijn, wie eenzaam zijn, wie te kampen hebben met grote vragen, met psychische nood. Wij bidden u voor wie niemand bidt. Heer, denk aan uw volk Israël, om de vrede van Jeruzalem bidden wij u. Dat de klaagmuur een muur van vrede en vreugde zal zijn. Waar Joden, Palestijnen, Arabieren iets proeven van de shalom die u geeft. Zo bidden wij u en zo prijzen wij uw naam in Jezus' naam. Amen. Wij zingen de psalm van de zondag, psalm 146, vers 1 en vers 8. Hef nu uw hart omhoog tot God. Ga heen in vrede en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.